Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Zingen we dat met elkaar uit Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 29, het zesde vers. Loof den Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het laatste Bijbelboek genaamd Openbaring. En daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 29, het zesde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in Openbaring 5, de versen 1 tot en met 14. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de 11 citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt onze God gemaakt tot koningen. En gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij tot u komen. En mag het zijn in aanbidding. Zoals we dat gelezen hebben uit het heilig woord van u. Hoe daar u toegebracht werd, al de eer en de lof en de dankzegging. En hoe men daar viel op de knieën voor u, in verwondering voor dat heerlijke werk dat het Lam heeft volbracht. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. En daarom zijt gij waardig te ontvangen alle lof van nu aan tot in der eeuwigheid. Heere, geef dat vanavond hier die aanbidding mag opklimmen, want u bent het zo eeuwig waard. En wil gij dan zelf door uw Heilige Geest onze lippen daartoe aanraken, ons hart daartoe vernieuwen en gaande maken, want wie zal uit zichzelf u ooit de dank toebrengen? Dat zijn we verloren, Heer. In het paradijs hebben wij u bedoeld, maar door onze diepe val in Adam zijn wij dat kwijtgeraakt en kunnen u nooit meer danken. Maar nu zijt gij gekomen om door uw werk zondaren te vernieuwen, omdat ze hier in beginsel u weer de eer mogen toebrengen. En laat dat ook vanavond onder ons gevonden worden, in het gebed, onder ons luisteren, in ons zingen. Dat het alles mag uitlopen op de eer en de glorie van uw naam. Heere, werk het zelf door uw Heilige Geest. En geef het verlangen in het hart om dat nu te mogen doen. Zo komen wij tot u. Gij die alle lof en aanbidding zo waardig zijt. Wil vanavond in ons midden zijn als een die dient. Dat het woord verkondigd mogen worden. En wil gij dan zelf opening geven. Dat we het verkondigen mogen naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Wil dan zo zelf de schriften openen. Wil zelf de verkondiger van uw woord zijn. Bedien daartoe uw dienstknecht. Heer, hij is toch slechts lijk aan uw heilige vingeren. Wil gij hem dan zelf maar gebruiken. En een mond geven om te spreken. Geef ook dat er mee gebeden mag worden. Om de opening van uw woord. Dat gij, o Heere, uw zegen eraan zou willen verbinden. Dat het woord onwederstandelijk zijn kracht mag doen. Dat het harten mag verbreken. Zondaren mag vernederen. Aan verloren mensen het leven schenken. En uw kinderen vertroosten. En bemoedigen, vermanen en onderwijzen nadat ze nodig hebben. Werk het zelf, Heere. Het wacht alles op u. We moeten het inleven. Met ons luisteren en met ons spreken. Zonder mij kunt gij niets doen. Heere, niet één woord voortbrengen. Niet één woord horen. Het is alles uit u. Het is alles door u. En het zal alles zijn tot u. Heere, wij belijden onze diepe afhankelijkheid voor u. Wil gij vanavond dan bij ons zijn. Ga ons niet voorbij. Dat hebben wij wel verdiend. Maar zie in gunst en genade op ons neer. Wij willen ook samen bidden. Ook voor het werk van de zending. Wereldwijd. Laat uw koninkrijk komen. Breid het uit. Wil gij nog toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Heere, zegen al het werk. Wat daartoe verricht mag worden. Dat ze daartoe gesterkt worden door u. De kracht ontvangen om door te mogen gaan. We willen ook bidden. Bijzonder ook voor hen die door familiebanden of anderszins aan onze gemeente verbonden zijn. Heere, sterk en graag ze. En doe ze ervaren dat er ook voor hen gebeden wordt, keer op keer. Wij willen u ook bidden voor het werk van evangelisatie. Ook wat in het midden van onze gemeente gedaan mag worden, ook zaterdag, wilt u het zegenen. Maar ook wat gedaan mag worden in de grote steden. Onder hen die zo ver zijn afgedwaald van uw woord. Ja, Heere, die, wat we maatschappelijk zeggen, in de goot terecht gekomen zijn. Maar er is voor u toch niemand te ver afgedwaald. Of gij kunt hem nog naderbij brengen. Zegen ook al dat werk dat gedaan mag worden. Onder drugsverslaafden. Zegen het werk onder alcoholverslaafden. Op welke wijze dat we verslaafd zijn. Heere, breek die machten van de verslaving. Dat is toch uw werk. Gij zij die sterke God. Gij kunt het toch en gij wilt het. En gij zult het doen op het gebed. Wees met 1000 daklozen. Wilt u ze ook nabij zijn. Zegen ook als voor hen gezorgd wordt. Wil zijn met hen die in de gevangenissen zijn. Als daar ook het woord verkondigd mag worden. Als daar lectuur gebracht mag worden. Ook in deze dagen. Wilt u dan alles zegenen. Als ook daar in eenvoudigheid het woord gebracht mag worden. We zijn in de ziekenhuizen. Wat een moeite en wat een verdriet. Wil ook daar zijn en sterken al degenen die de mensen mogen verzorgen. Wil daartoe ook zijn met hen die in bejaardenhuizen, in verzorgingstehuizen, in verpleegtehuizen zijn. Vaak eenzaam. Wilt u bij ze blijven. Denk ook aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Op andere wijzen. Wilt u ze gedenken. Ook zij die thuis blijven om voor de kinderen op te passen. Ook zij die ziek zijn. We denken ook aan onze broeder Baan, wil ook bij hem zijn. En bij alle anderen die vanavond niet kunnen komen omdat ze ziek zijn. Zijn er heel wat ziek, heren, wilt u bij ze zijn. Voor onze ouderen, voor wie het steeds moeilijker wordt om naar uw huis te gaan. En die nou ook met ons meeluisteren, wilt u ook bij hen zijn. Heren, zo dragen we heel de gemeente hartelijk aan u op. Met al haar noden en haar zorgen. Met al haar verdrietigheden. Met al haar zorgen en spanningen. Heren, dat mogen we toch bij u de heren brengen. Tot wie zullen wij anders heen gaan, heren? Laat het mogen zijn in die waarachtige verootmoediging. Zoals Esra eenmaal uw aangezicht gezocht heeft. Heren, laten wij ook stil zijn. Met bidden en vasten voor uw aangezicht. Keer weder. Verlaat ons niet al te zeer. Dat hebben wij ons wel waardig gemaakt. Maar zie nog in gunst op ons neer. Wij willen u ook bidden voor onze jonge mensen. Voor de jeugdvereniging die ook vanmiddag weer bij elkaar mocht zijn. Heren, laat al dat werk mogen gezegend worden. Ook de zondagsschool. De kinderen zich voorbereiden. De verkondiging van het kerstevangelie. Wil ook bij die meesters en die juffrouws zijn. Zegen toch ook het catechetisch onderwijs. Heren, alles wat gedaan mag worden op de verenigingen. Heren, we zijn zo van u afhankelijk. Blijf bij ons. We dragen ook onze regering aan u op. Ons vorstenhuis. Zij die in Eerste en Tweede Kamer. Provinciale Staten in de gemeenteraad. En waar dan ook geroepen zijn. Om dat woord van u ook uit te dragen. Wilt u bij ze zijn. Sterk ze, heren. Wil zo bij ons blijven. Heer, onze ogen zijn op u geslagen. Wil ons niet begeven en wil ons niet verlaten. Heer, doe het toch. Niet om ons. Maar doe het toch tot eer van uw naam. En mocht het zijn vanavond ook. Tot zaligheid van zondaren. Wij smeken u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, het zijn heel ontroerende woorden die we lezen aan het slot van 2 Samuel 18. Waar we van de koning David lezen. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven waren, Absalom, mijn zoon. David, hij weent hier smartelijk over het verlies van zijn zoon Absalom. Zijn zoon Absalom die gestorven is in de zonden van opstand tegen zijn vader. En daar hebt u ten diepste de oorzaak van het wenen, niet alleen als vader, maar ook in het bijzonder weende David. In die diepe wetenschap hoe dat zijn zoon gestorven was in de zonden. En zou je dan niet wenen? We lezen gemeente van het wenen van Petrus. Wanneer hij de zaal van Caiaphas verlaten heeft en daar hij zijn meester verloochend heeft. Dan lezen we van Petrus, maar Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. O Heere, ik heb u verloochend. Met eedzweringen heb ik het gezegd dat ik u niet kende. We lezen van het wenen van Maria Magdalena. Wanneer haar meester gestorven is en begraven is. Dan staat er zo, en Maria buiten het graf wenende. En als zij dan weende, bukten zij in het graf. Zij mist haar meester zo. En dat doet haar tranen schreien. We lezen het van de apostel Paulus. Dat hij weent over de vijanden van het kruis van Christus. Want zo schrijft hij het ook aan de gemeente van Filippi. Want velen van u wandelen anders, van welke ik u dikwijls gezegd heb, en het nu ook wenende zeg, dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Paulus, hij weent over de ondergang van de vijanden van het kruis van Christus. En tenslotte lezen we ook meermalen van de Heer Jezus dat hij weent. Het staat in Johannes. En Jezus weende. Als hij daar staat bij het graf van Lazarus, dan weent hij. En in het Grieks staat daar een woord dat uitdrukt dat de tranen vlieden uit zijn ogen, dat hij tranen storten. Tranen op het gezicht van de heiland. Hij weent bewogenheid met Maria, met Martha. Maar ten diepste weent hij. Omdat hij ziet de oorzaak van het sterven. Omdat hij ten diepste peilt de nood van het verloren mensdom. Liefde gemeente, zo hebben wij gezien uit deze enkele voorbeelden dat God op aarde hier een kerk heeft die bij tijden weent. Ja, dat haar hoofd hier op aarde geweend heeft. En dan dringt zich de vraag op aan u, aan jou en aan mij. Mag ik dat dan maar vragen aan mezelf en aan u? Hebt u wel eens met David geweend over uw kinderen? Omdat u ziet dat ze wandelen op de brede weg, hun ondergang tegemoet. Hebt u wel eens met Petrus geweend, omdat u de Heer Jezus verloochend hebt, toen u moest spreken en het voor zijn naam opnemen, maar dat u door valse schaamte hebt gezwegen? Hebt u wel eens met Maria Magdalena geweend, omdat u de gevoelige nabijheid van de Heer Jezus zo moest missen? Hebt u wel eens geweend met Paulus over uw buurman, omdat hij verloren dreigt te gaan, omdat hij een vijand is van het kruis van Christus? Hebt u wel eens met Jezus geweend, omdat u zag de diepe val waarin wij als mensenkinderen terecht zijn gekomen? Hebt u daar wel eens over geweend? O God, hoe zal ik ooit voor u verschijnen? Hier op aarde is een volk dat naar Gods woord tranen leert schreien. Maar voor dat volk dat in waarheid wenen mag, ligt zo'n heerlijke belofte. Want daar staat in het woord van de Heere, in Psalm 126, die met tranen zaaien, zij zullen met gejuich maaien. Van die tranen geldt wat we gezongen hebben uit Psalm 56. Het zijn de tranen die bewaard worden in Gods fles. En zij die zo mogen wenen, weten ook iets van die heerlijke vertroostende genade, waarin de Heere bij tijden hun tranen wil drogen, hun ziel wil vertroosten, want uw tranen zijn dierbaar in zijn oog. Gemeente, we willen dan vanavond stilstaan, opnieuw, bij zo een die weent, maar die ook vertroost wordt door het heerlijk Advents-evangelie. En daarbij willen we stil gaan staan aan de hand van de woorden die u vindt in Openbaring 5, de eerste 5 versen, waarvan ik u in het bijzonder nog de laatste 2 voorlees, de versen 4 en 5, waar we onze tekst voor vanavond lezen. En ik, weende zeer. Dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. We willen als het ware in deze adventsdagen bij dit woord schrijven de adventsboodschap aan een wenende Johannes. En we staan dan allereerst stil bij de oorzaak van zijn tranen en in de tweede plaats bij de vertroosting van die tranen. We willen dus stilstaan bij de adventsboodschap aan een wenende Johannes. En we letten dan allereerst op de oorzaak van zijn tranen en in de tweede plaats op de vertroosting bij die tranen. Doch eerst gaan we zingen met elkaar en wel uit Psalm 33 en daarvan het zesde en het zevende vers. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 33 het zesde vers. Maar altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. De grote schepper alle dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Zingen we dat met elkaar en ondertussen krijgt u gelegenheid om in één rondgang uw liefdegave te geven aan de Heere en zijn dienst. Thank you. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 132 en daarvan het 12e vers aan het slot na het amen der prediking. Openbaring 5, de versen 4 en 5 in het bijzonder bepalen ons bij de adventsboodschap aan een wenende Johannes. We willen dan allereerst stilstaan bij de oorzaak van zijn tranen. En in de tweede plaats bij de vertroosting die de Heere geeft in die tranen. De apostel Johannes, hij is geroepen door de Heeren op Patmos om brieven te schrijven aan de zeven gemeenten. We lezen van die heerlijke opdracht dat hij dat mag doen in het eerste hoofdstuk. Daar zegt de Heer Jezus tot hem, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. En zo zien wij ook aan het begin van Openbaring dat hij die zeven brieven ook daadwerkelijk geschreven heeft. En nadat hij die brieven geschreven heeft, komt er in het boek Openbaring als het ware een nieuw gedeelte. Een gedeelte dat begint met de woorden en na deze, dus na het schrijven van die zeven brieven, zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. Johannes, hij wordt door de Heilige Geest vervuld en hij mag in de hemel blikken en hij ziet daar een geopende deur. En dat kan niet anders dan dat het is door de Heilige Geest. Want het staat er heel nadrukkelijk bij, en terstond werd ik in de geest. God nam hem mee in de hemel. En daar mocht hij zien onuitsprekelijke dingen. En als u Openbaring leest, dan voelt u wel dat Johannes moet tasten om het onder woorden te brengen. Er zijn eigenlijk geen woorden en uitdrukkingen te vinden om onder woorden te brengen en uit te beelden wat hij ziet. Het is eigenlijk niet te vatten. Eenzelfde ervaring heeft apostel Paulus gehad. Als hij schrijft dat hij opgetrokken geweest is in de derde hemel en gehoord heeft onuitsprekelijke dingen, woorden die het een mens niet geoorloofd zijn te spreken. En Johannes, hij mag het ook zien, de hemel. Hij mag daar zien de Heer, zittend op zijn troon. En dan schieten hem telkens weer woorden tekort om dat te uit te drukken. Menselijke taal kan niet vatten wie God is en de heerlijkheid die hem omringt. En daarom kan slechts in beelden, in visioenen. En hij ziet het. En hij zegt, ik zag een troon. En rondom de troon een regenboog. Als het teken van de onwankelbare trouw van de Heer. En van die troon, zegt hij, gingen bliksemen uit. En donderslagen en stemmen. Weer beelden die uitdrukken die ontzaglijke majesteit van God. En hij zegt, naast die troon, rondom die troon zag ik 24 ouderlingen die op die tronen mochten zitten, in hun witte klederen en gouden kronen op hun hoofd. Die 24 ouderlingen, ze zijn het beeld van de kerk. De 12 zonen van Jacob, vertegenwoordigenden de oudtestamentische kerk en de 12 apostelen, om het zo te zeggen, vertegenwoordigend de nieuwe testamentische kerk. De 24 ouderlingen, representanten van de kerk. En daarbij zag hij vier dieren, die onophoudelijk uitriepen, dag en nacht, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En als hij dat heerlijk gezicht ziet, dan ziet hij tenslotte ook hoe daar die 24 ouderlingen van hun tronen afkomen. en voor hem zich neerwerpen en hem aanbidden en het uitroepen. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. O, wat mag Johannes veel zien als de deur voor hem geopend wordt en hij in mag blikken in de hemel. Dan mag hij iets zien van de heerlijkheid en de kracht van de Heeren. En hij mag zien hoe dat de Heere daar in de hemel nu ontvangt al wat hij zo waardig is, namelijk de lof en de dank tot in eeuwigheid. Als hij zo dat grote geheel ziet van Gods heerlijkheid en majesteit, dan is het de Heilige Geest die hem plotseling iets anders laat zien. Als het ware vanuit het geheel gaat de Heilige Geest hem nu leiden om een detail te zien. Want zijn oog wordt gevestigd op een boekrol. Zo lezen wij dan aan het begin van ons vijfde hoofdstuk. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. Hij ziet daar dus een boekrol in de hand van de Heer. En het staat er zo heel nadrukkelijk bij. Het was in de rechterhand van de Heer. En ik zei al, in Openbaring is alles beeldtaal en heeft het ons alles wat te zeggen. Het staat er niet voor niets dat het was in de rechterhand van de Heer. Want die rechterhand, dat duidt op die hand waardoor de Heere zijn kracht en zijn regering uitoefent in deze wereld. Want van die rechterhand heeft Mozes en het volk gezongen toen de Heere hen uitgeleid heeft uit Kanaan. Toen hebben zij daar aan de oevers van de Schelfzee gezongen. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. En zo mag ook de dichter van Psalm 118 van die rechterhand van de Heere zingen. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heere sterke rechterhand doet door zijn daan de wereld beven, houdt door zijn kracht Gods volk in stand. Dat is die rechterhand van de Heere. En ook de profeet Jesaja, hij spreekt over die rechterhand. Als hij daar troostend tot het volk mag zeggen, vrees niet, want ik de Heere ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ik ondersteun u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Die rechterhand des Heeren. Kanttekenaren geven daar zo'n mooie verklaring van. Als zij van die rechterhand des Heren zeggen, dat is mijn goddelijke kracht die gerechtigheid oefent, waarmee ik de goddelozen straf en waarmee ik de vromen bescherm. Geliefden, laat ook vanavond die rechterhand Gods u mogen troosten. Laat daarin ook uw hoop mogen zijn, op die rechterhand van de Heren, die al uw vijanden zal straffen, maar u zal bewaren en beschermen te midden van al uw moeite en uw zorg. Laat de rechterhand des Heren u telkens weer moed en kracht geven in dit meezeg der ellende. In die rechterhand, zo ziet Johannes, houdt de Heren een boekrol. En van die boekrol worden ons 2 kenmerken gegeven. In de eerste plaats wordt er gezegd dat hij van binnen en van buiten beschreven is. En in de tweede plaats dat hij met 7 zegelen verzegeld is. En ik zei het al, is taal van een visioen. Want als die boekrol opgebonden is, opgerold is, dan kun je helemaal niet zien, letterlijk met je ogen, dat hij van binnen en van buiten beschreven is. En daarbij was het ook in de oudheid zeer ongewoon om een boekrol van buiten en van binnen te beschrijven. Maar ik zei al, het is beeldtaal. En het wil zeggen, als dan de apostel ziet, door de geest geleid, dat die boekrol van binnen en van buiten beschreven is, dan wil daarmee gezegd zijn dat er geen millimeter onbeschreven is en dat die boekrol vol staat geschreven. Er is geen ruimte onbenut gelaten op die boekrol om op te schrijven. En u begrijpt wel als het ware dat Johannes, als hij die volgeschreven boekrol ziet, dat hij wel bijzonder belangstellend is wat daar toch op zal staan. Maar, en het tweede dat ons gezegd wordt van die boekrol is dat hij gesloten is. En wel met 7 zegelen. Wat wil dat nu zeggen? Wel, gelijkmatig verdeeld over die boekrol zijn er koorden om die boekrol gewikkeld en dichtgeknoopt. En op elk van die knopen zit een zegel. Dat zegt dus dat wat erin staat geheim is. Dat het niet gelezen kan worden tenzij dat die zegelen verbroken worden. En dat die knopen ontbonden en open gedaan worden. Zodat de rol opengerold kan worden en gelezen kan worden van voren en van achteren. Maar nu... nu is hij verzegeld met 7 zegelen. Hij is niet te lezen. En dan komt natuurlijk de vraag naar voren. Wat is de betekenis van die boekrol? Wat ziet Johannes daar als de Heer in zijn rechterhand die boekrol heeft? Wel om te begrijpen wat er op die boekrol staat en wat de inhoud van die boekrol is, moeten wij allereerst letten op de betekenis en de bedoeling van het boek Openbaring. Waarom is dat boek eigenlijk geschreven? Waarom moet Johannes dat allemaal gaan opschrijven, wat hij nu ziet en wat hij straks allemaal nog zal zien? Wel, dat zegt de Heer Jezus direct al, aan het begin van het boek zelf. In het eerste hoofdstuk, het eerste vers, daar zegt hij het. De openbaring van Jezus Christus die God hem geschreven heeft om zijn dienstknechten te tonen, de dingen die haast geschieden moeten. Het boek Openbaring is dus geschreven om zijn kerk te vertroosten met de dingen die staan te gebeuren. In het boek Openbaring zal de Heere laten zien wat hij zal doen in het laatste der dagen. En die belofte die wordt aan Johannes vernieuwd aan het begin van het 4e hoofdstuk. Daar is het weer iemand die tot Johannes zegt, als met de stem van een bazuin, kom hier en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden zal. Openbaring. Het is de belofte aan Johannes en aan de kerk, dat de Heere hen zal tonen de dingen die geschieden moeten. De strijdende kerk, ze zal mogen horen hoe dat de Heere zal regeren tot aan het einde van de tijden. En dat blijkt ook straks, als dat boek geopend zal worden, als de zegels verbroken zal worden, dan zal blijken dat de inhoud van dat boek ons vertellen zal van Gods eeuwige raadsplan, van zijn omvattende raad met betrekking tot de toekomst. En als het in zijn rechterhand is, dan zien we daar ook iets van de inhoud van dat boek afgebeeld. Want die hand was toch immers de hand waarmee hij al zijn vijanden zal onderbrengen en waarmee hij zijn kerk zal beschermen. En als dan die boekrol in zijn rechterhand is, wil dat zeggen dat in die boekrol al die daden zal beschreven staan die hij zal doen door zijn machtige rechterhand. Het boek is tot de laatste millimeter toe beschreven met Gods oordelen en maatregelen die hij zal nemen om zijn kerk te beschermen en zijn vijanden onder zijn voeten te brengen. En we zullen dat meer zien ook vanavond nog. Dat het boek Openbaring vol is van oudtestamentische beelden. En dat er lijnen lopen vanuit het Oude Testament naar het boek Openbaring. Want wat Johannes hier ziet, die rol, van twee zijden geschreven. Heeft ook al eerder iemand mogen zien zo'n boekrol. Namelijk Ezechiël. En hij spreekt erover in het tweede hoofdstuk, de versen 9 en 10. Dat ook hij een boekrol ziet aan twee zijden beschreven. En ook in die boekrol wordt beschreven al de ellenden die over Gods vijanden zal komen. Al de strafmaatregelen die hij nemen zal tegen de vijanden van zijn volk en tegen zijn vijanden. En hoe hij zijn koningschap zal handhaven tegen het woeden van al de volken in. En zo mogen we het weten dat die boekrol in de rechterhand van de Heeren een boekrol is, waarin God zijn raad ontvouwt over al de dingen die zullen komen en dat ze zullen inhouden. Al de oordelen tegen de vijanden. En ook hoe de Heere door al die oordelen heen zijn kerk zal bewaren tot het einde toe. Maar wij lezen dus nogmaals dat die boekrol gesloten is. En dat wil dus als het ware zeggen dat Gods plan niet ten uitvoer kan worden gelegd, zolang als die boekrol gesloten is. En daarom komt er een stem uit de hemel van een sterke engel, die met een luide roep doet vragen, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Daar roept die engel op, is er iemand die waardig is om dat boek te openen? Is er iemand die daartoe in staat is? Wie heeft de kwaliteiten, wie heeft de bevoegdheden om dat boek te openen? Wie is in staat om dat boek te lezen? Wie is in staat om Gods wijs beleid te doorgronden? Wie zal kunnen begrijpen wat er in dat boek staat? Maar niet alleen om dat boek te lezen, om die boekrol te openen, maar ook om wat erin staat, ook ten uitvoer te brengen. Wie is daartoe bekwaam? Wie heeft daartoe de bevoegdheid? Wie is daartoe in staat? De engel, hij roept het met luide stem, zodat het gehoord kan worden tot in het uiterste van de aarde. Is er iemand in de hemel? Is er iemand op de aarde die daartoe bekwaam is? Wie kan de wereld die in het boze ligt verlossen en brengen tot het heerlijk einde? Maar het blijft ademloos stil. Niemand komt naar voren om te zeggen, dat zal ik doen. Ik zal de zeven zegelen verbreken. Ik zal de raad Gods lezen en verstaan. En ik zal het uitvoeren. Niemand van de hoorders, nog op de aarde, nog in de hemel, nog de ouderlingen op de tronen, niemand is waardig om die boekrol te openen. En dan staat het er, gemeente. En ik weende zeer. Staat er heel duidelijk. Johannes, hij barst in snikken uit. Hij weent luid, voor iedereen zichtbaar. Als het tot Johannes doordringt dat er niemand is die waardig bevonden wordt om dat boek te openen, begint hij te wenen. En waarom weent hij dan? Wel, omdat Johannes er zo diep van doordrongen is, dat het de schuld van het gevallen mensdom is. Dat er geen mens gevonden is die waardig is om dat boek te openen. De mens die eerst het pronkjuweel was van Gods schepping, maar door de zondeval zo diep gevallen, zo van God afgevallen, dat hij niet in staat is om die boekrol te openen. Johannes, hij zelf, hij is er ook niet toe in staat. Hij is het ook niet waardig. O Johannes, hij weet. Of de onmogelijkheid van de mensen kan door zijn schuld, dat die boekrol niet geopend kan worden. En dat smart hem, dat leeft hij in. Heere, van onze kant, kan het nooit meer. Wij zijn niet in staat om heil en verlossing te bewerken. Maar in de tweede plaats, en dat gaat nog dieper voor Johannes. Hij weent waarom? Omdat Gods heilsplan niet tot uitvoering kan komen. Als dat boek gesloten blijft, dan zal de Heere zijn volk niet thuis kunnen brengen door de verdrukking heen. Dan hebben Gods kinderen geen bescherming in de uren van de bittere beproevingen. Als de oordelen zullen komen en de vijand zich zal opmaken tegen Gods kinderen, dan zal er geen eindoverwinning zijn waarin God komen zal om zijn kinderen thuis te halen. Dan zal er voor hem geen toekomstige erfenis zijn. Ja, dan zal het ten diepste zo zijn dat de hemel leeg zal blijven. En dat al wat Johannes geloofd heeft, te vergeefs zal zijn. En daarom weent Johannes luid en langdurig. En ik weende zeer. Maar wat is het dan een wonder, gemeente, dat er voor deze wenende Johannes een heerlijke vertroosting is. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want als daar Johannes weent om die gesloten boekrol, en als er dan niemand gevonden wordt die waardig is, en hij daarin snikken uitbarst en zegt: o God, hoe moet het dan ooit? Hoe moet het dan ooit met uw kerk goed komen, heren? Dan klinkt daar opnieuw een stem uit de hemel. En een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen te verbleken. Het klinkt als het ware met kracht vanuit de hemel. Johannes, houdt op met huilen, wordt hem toegeroepen. Een stem vanuit de hemel die op de aarde mag worden gehoord. En geliefde gemeente, wat kan nu deze wenende Johannes troosten? Wat is nu de weg waarin de smart voor een wenend kind van God wordt weggenomen? Wel gemeente, dan moet u nu verder luisteren. Want wat zegt die stem uit de hemel? Zie! Kijk dan, Johannes, en waar moet Johannes dan op zien? Wel op iemand die op dat moment nog aan zijn aandacht is ontsnapt. Zie, zegt de stem, Johannes, hij wordt opgeroepen om te zien, omhoog te zien, in de richting die de geest hem wijst. En gemeente, zo wordt u ook vanavond opgeroepen. Vanavond klinkt ook tot u die stem: zie! En op wie moet hij dan zien? Wel, de ouderling zegt het: zie op de leeuw die uit de stam van David is. En wie is dat dan? Naar wie moet dan Johannes kijken? Wie wordt dan hier aangeduid met de leeuw uit de stam van Juda? En ik zei het al. We gaan weer terug naar het Oude Testament, waar het boek Openbaring vol van verwijzingen is, waar wij die heerlijke eenheid zien in de ganse schrift. Want als hier dan gezegd wordt: zie, zie op de leeuw, dan denk ik dat onze jonge mensen wel weten wie hier met die leeuw bedoeld wordt. En waar dit woord een echo van is, wat eenmaal gesproken is door de stervende Jacob op zijn sterfbed. Want wat heeft hij daar geprofeteerd? Juda, gij zijt het. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Daar mag Jacob op zijn sterfbed zien. Hem, de leeuw uit de stam van Juda. En dan kan hij het ook zeggen nadat hij dat geprofeteerd heeft: op uw zaligheid, op u leeuw uit de stam van Juda, wacht ik. O Heer, de leeuw. Hij wordt zo door Jacob genoemd en zo mag ook hier de ouderling hem noemen. De leeuw, het is de aanduiding van Christus en het ziet op zijn heerlijke majesteit. Is de leeuw niet de koning der dieren? Zo is hier Christus, de koning der koningen. De leeuw, als het symbool van kracht en majesteit, van koninklijke heerlijkheid. En onze kinderen, ze weten het wel. Als Salomo voor zich een troon laat maken, met 6 heerlijke treden daarop, dan staan er aan de zijden van die troon, op die treden, aan elke zijde, leeuwenfiguren, uitbeeldende de macht en de heerlijkheid en de majesteit van koning Salomo, de leeuw uit Juda's stam, Christus. Hij wordt met een leeuw vergeleken. En van de leeuw zegt Amos, de leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? De leeuw uit Juda's stam. Beef, o gij vijanden. En gij die de Heere vreest, troost u. Hij is de leeuw uit Juda's stam. En dan wordt van hem nog wat gezegd. Hij krijgt nog een andere, een heerlijke naam. Zie, zegt hij, op de wortel Davids. Dat is heel wonderlijk. In de eerste plaats, in die eerste naam werd hij uitgeduid als de leeuw uit Juda's stam. Uit Juda zou voortkomen de Heer Jezus Christus. Hij zou de zoon zijn van David. En zo heeft ook Jesaja het mogen profeteren. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Daarin wordt hij dus aangeduid als de zoon van David. Maar hier wordt het omgekeerd. Hier wordt iets heel anders gezegd. Dat hij de wortel van David is. Dus dat David uit Christus geboren is. En dat wil dus zeggen dat David heel zijn bestaan aan Christus te danken heeft. En zo zegt ook Jesaja het in een ander hoofdstuk. Want het zal geschieden te dienzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaïe, die zal staan tot een banier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Hier mogen wij dus zien dat Christus niet alleen de natuurlijke zoon is uit David, maar dat David voortgekomen is uit Christus. Dat David zijn bestaan dankt aan Christus. En dat van de Heer Jezus geldt, eer dat David was, ben ik. Ik ben van eeuwigheid en mijn kerk is uit mij geboren. Ze komt uit mij voort, ik ben de wortel. Daaruit ontvangt de kerk het leven. David kon alleen maar leven. David kon alleen maar koning zijn. David kon alleen de hemel ingaan. Op grond van mijn werk konden al zijn zonden vergeven worden. Zie, de leeuw uit de stam van Juda. Zie, de wortel Davids. Wenende Johannes, zie op hem. Waarom? Wel, een heerlijk getuigenis wordt van de leeuw uit Juda's stam gegeven, want wat staat er? Hij heeft overwonnen. Johannes, zie op die leeuw, hij is een overwinnende leeuw. En daarin gaat in vervulling, Johannes, wat beloofd is in de moederbeloften, is van hem gezegd. Dat hij zal overwinnen, de vorst der duisternis. Dat hij de kop van de vorst der duisternis vermorzelen zal. Hij heeft overwonnen. Toen hij uitriep, Johannes, aan het kruishout van Golgotha. Het is volbracht. En heeft de Vader hem toen niet gegeven. Alle macht in de hemel en op aarde. Toen hij hem deed opstaan uit zijn graf. Toen hij hem deed opvaren in de hemel, Daarom, omdat hij overwonnen heeft en de Vader hem bekleed heeft met alle macht in de hemel en op de aarde, is hij het, Johannes, de enige die het waardig is om de boekrol te openen. Hij heeft van de Vader volmacht gekregen om zijn kerk te bewaren en om zijn kerk thuis te brengen. O, dat heerlijke woord, hij is waardig bevonden om die zeven zegelen te openen. Johannes, zie op hem. En hoe heerlijk zal Johannes hem straks mogen zien. Als dat eerste zegel geopend wordt, dan ziet hij daar de ruiter op het witte paard, met een pijl en boog in zijn hand uitgaande ter overwinning. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat, had een boog en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. Dan mag hij hem zien in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid en in zijn onoverwinnelijke kracht. Dan mag hij hem zien, prins Immanuel. Zie op hem, Johannes, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, het fundament van de kerk. Omdat hij de overwinnaar is, hij zal verbreken de macht waarin de kerk gebonden zat. Hij draagt, Johannes, de kroon der overwinning die hem gegeven is. Toen hij inkwam met de hemelvaart, toen heeft de Vader zegel gezet op zijn werk. En daarom heeft hij hem verleend de volmacht om dat boek te openen. En Johannes, hij mag het ook daadwerkelijk zien. We kunnen het verderop lezen in het zevende vers. Dat heerlijke moment, als daar de leeuw uit Juda's stam opstaat en hij naar de Vader toe gaat en de Vader hem de boekrol aanreikt en hij de boekrol in ontvangst neemt en de zegelen gaat openen, dan lezen wij zo heerlijk, want dan ontvangt hij de eer. Dan vallen ze allemaal voor hem neer, de leeuw uit Juda's stam. Dan staat hij daar met de boekrol in zijn hand. En dan zal hij als koning der koningen op dat witte paard uitgaan om zijn kerk te bewaren. En dan mag die kerk door het geloof zien, hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat vreed geweld moet zwichten, wordt door deze koning in rechtmatigheid geleid. Als dan de vier dieren en de 24 ouderlingen dat heerlijke moment zien waarop hij de rol overneemt, dan beginnen ze te zingen. Ja, ze stemmen het in en ze vallen God daarin toe. Ja, waarlijk, gij zijt waardig om het boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten en talen en volken en natie. Gij zijt het waardig, Heer Jezus, want gij hebt met uw bloed de hoogste prijs gegeven tot vrijkoping. En omdat gij dat gedaan hebt en vervuld de eis die uw Vader gesteld heeft, dat gij volkomen gehoorzaam zult zijn, dat gij de straf volkomen zult betalen, daarom zijt gij ook waardig om uw kerk te bewaren door al de oordelen heen, om uw kerk thuis te brengen. En daarom mocht ook David door het geloof reeds van hem zingen. En daar zal ik, Davids zoon, de leeuw uit Juda's stam, door mijn kracht voor mijn volken horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit het nageslacht. Geliefde gemeente, wat een gezicht. Mocht daar die wenende Johannes zien. En wat droogden zijn tranen op toen hij zag het lam staande als geslacht. Gemeente, is u wat opgevallen? Wel dit, als daar die boekrol gesloten is, komt daar een engel die met luide stem roept. Wie is waardig om het boek te openen? En als Johannes dan gaat wenen, komt er dan weer een engel? Nee, dan komt er geen engel. Maar wie wel? Een ouderling. Eén die behoort bij de kerk. En daarin ligt zo'n rijke les, gemeente. Wel deze les. Dat niet engelen verkondigers zijn van het evangelie van Christus. Maar dat die taak gegeven is aan de kerk. Dat de Heere zijn ouderlingen gebiedt om dat woord te laten verkondigen. Er komt een ouderling, een mensenkind, naar Johannes toe en zegt, weent niet, Johannes. Johannes, weent niet, mag hij zeggen, want God zal zijn belofte die hij aan jou gedaan heeft en aan de kerk, dat zij zullen zien de dingen die haast geschieden moeten en die in dat boek opgetekend staan, ze zullen ontrold worden en je zult het mogen zien, Johannes, weent niet. Want Christus, hij is waardig bevonden om die raad Gods uit te voeren. Wee niet, Johannes, Gods raad zal bestaan. Hier mag een mensenkind het gaan verkondigen aan een ander mensenkind. Dat hij het zelf ondervonden heeft. Hoe dat God getrouw is in het verlossen van zondaren. En dat mensenkind mag het nu aan Johannes zeggen. Wee niet. Dat mensenkind mag nu het evangelie verkondigen aan wenende. Zie, zie de leeuw uit Juda's stam. Zo is de kerk toebedeeld. De bediening der verzoening. Zo zendt God zijn knechten om dat woord te verkondigen. En dat is nou de prediking van het evangelie. Zie. Daar is Johannes de Doper al mee begonnen. Zie het lam Gods, dat de zonden der wereld wegbrengt. Ja, daar gebruikte de Heere zelfs een Pilatus voor. Om op te roepen en te zeggen, zie de mens, zie uw koning. En dat is de oproep, die telkens weer klinken mag. Daarin ligt de weg van behoud, voor verloren zondaren. Zie. Zie op de leeuw uit Juda's stam. De bekende oudvader Ambrosius. Hij heeft het hele werk der verlossing door Christus beschreven. En hij heeft het samengevat in de titel. Zien op Jezus. Dat is het ware geloof. Dat ziet van zichzelf af. Wenende door de tranen heen. Op hem alleen. Waarom wordt gij opgeroepen, zondaar, te zien op Jezus? Wel, dan gaan wij weer terug naar die wenende Johannes. Waarom weent hij? Omdat hij zag dat hij niet waardig was om dat boek te openen. Daarin weent. Een ontdekte zondaar, dat hij niet in staat is God te geven waarop hij recht heeft. Daarom weent een schuldverslagen zondaar, omdat hij God niet geven kan wat God eeuwig waardig is. Daarom weent een zondaar, omdat hij Gods heilige wet overtreedt, omdat hij die in geen delen houden kan. Daarom weent een zondaar. Omdat hij dag aan dag zijn schuld vermeerdert. Ja, daarom weent een zondaar. Omdat hij ongelovig is in het evangelie van Christus. Dat hij nou niets anders gedaan heeft dan het evangelie van Christus verworpen heeft. En dat hij met zijn daden gezegd heeft. Heere, wijk van mij, want ik heb geen lust aan de kennis uw wegen. Weent u zo. Weent u zo, jonge mensen? Ken je daar iets van? Misschien weten je vader en moeder er niets van. Maar weet God er wel van? Dat je op je knieën voor je bed ligt. En dat dit uitroept, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat je weent voor het aangezicht van de Heer. Heer, hoe zou ik nou ooit zalig moeten worden? Heere, want het kan niet meer van mijn kant. Ik heb het verzondigd. En zo gij, Heere, met mij in het recht zou treden. En gade slaan al mijn ongerechtigheden. Heere, wie zal dan kunnen bestaan? Gemeend, kennen we dat. Dat bedroefd zijn over de zonden. Dat we in zonden ontvangen en geboren zijn. Dat we nou niets anders kunnen doen dan God verdriet doen met onze zonden. Is dat nou werkelijkheid geworden? Dat er in je leven gekomen is een droefheid over de zonden. Een droefheid naar God. Die nou een onberouwelijke bekering werkt. Droefheid. Wenen. En hoe kan nou een wenende getroost worden? Hoe kan nou een ziel die troosteloos over de aarde gaat, gebukt gaat onder de schuld, die daarheen gaat smartelijk, bitterlijk wenende, hoe kan die nou getroost worden? Wel alleen door het heerlijke evangelie. Als daar een oudeling het zegt, zie. Zie op de leeuw uit Juda's stam. Zie op de wortel Davids. Zie op hem die overwonnen heeft. Zie op hem. O, dan moet ik sterven. Dan is er van mij geen verwachting meer. Nee, die is er ook niet meer in de eeuwigheid. Maar nu is er verwachting voor wenende. Nu zegt het evangelie tot zulke wenende, weent niet langer, maar zie op de leeuw uit Juda's stam. Zie dat hij overwonnen heeft aan het kruis van Golgotha. Zie op hem die daar betaald heeft met zijn dierbaar bloed. Zie hem daar staan voor Pilatus met zijn bebloede rug, met de koningsmantel om. En de stok in zijn hand, zie hem staan. En geloof dat gij daar had moeten staan. Geloof dat hij daar staat in jouw plaats. Om te dragen wat jij je waardig gemaakt had. Om verzoening aan te brengen. Werd hij gekruisigd en gespijkerd aan Golgotha's kruispaal. Om daar te lijden en te sterven. Om daar neder te dalen ter helle. Waarom? Om zondaren zalig te maken. Die nou zien op hem. Ik moet verhoogd worden, zegt de Heer Jezus Christus. Zoals de slang in de woestijn verhoogd werd. Opdat zondaren, gebeten door het gif der zonden. Door het zien op mij. Door het geloven in mij. Zullen zalig worden. Hij heeft overwonnen. Hij heeft de vorst der duisternis de doodsteek gegeven. Getriomfeerd en daarom is hij waardig bevonden om zondaren te verlossen. Daarom wordt het uitgeroepen door de ouderling, door de dienaar van het evangelie, tot de wenende vanavond. Troost. Troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek dan maar vanavond naar het hart van Jeruzalem. En ik mag het u toeroepen, wenende. De strijd is vervuld. Geef u over, onvoorwaardelijk als vijanden. Buig uw hoofd voor hem. Hij heeft overwonnen. En zeg haar, uw ongerechtigheid is verzoend. Hij heeft betaald aan God die prijs. Dat rantsoen heeft hij voldaan. Troost ligt daarin, in het zien op hem alleen. Daar ligt nu de troost in de overwinning van Juda's leeuw. Hij heeft overwonnen en daarom mag het uitgeroepen worden. Van de kansel om uit te roepen. Het jaar van het welbagen Gods. Om alle treurigen te troosten. Allen die daar schreien. Vanwege de zonden. Vanwege hun godsgemis. Vanwege hun hemelhoge schuld. Het mag toegeroepen worden. Ze worden vertroost. Om nu voor de zulken te beschikken. Een sieraad voor as. vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Het mag verkondigd worden aan treurende, aan verlorenen. Zie, zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegnam. Nu kan het nog, vanavond nog, voordat het te laat is. We zijn op weg naar de eeuwigheid. We weten niet of we volgende week nog in Gods huis zijn. Daarom klinkt het, zie. O, dat u zich zalig mag zien op dat lam. De leeuw uit Juda's stam. Hedenavond wordt het u verkondigd. Zie op hem die overwonnen heeft. En gij, die door genade mocht zien en hem toebehoren. Zie toch gedurig op hem. Hij heeft de boekrol in zijn hand genomen. Hij zal het raadsplan Gods volmaakt uitvoeren. Daarom zal er in uw leven niets bij geval geschieden. Daarom zullen ook alle dingen in uw leven medewerken ten goede. Hij is die overwinnaar. Zie op hem te midden van al de bestrijdingen. Zie op hem te midden van al de aanvallen. Van de vorst der duisternis. Zie op hem als de doodsvijanden op u loeren. Om uw ondergang te bewerken. Zie op de leeuw. Hij heeft overwonnen en hij gaat voort overwinnende. En hij zal straks de volkomen overwinning behalen. Zie op hem, o kerk. De toekomst ligt vast in zijn hand. Daarom weent niet, maar verheugt u en verblijdt u met de triomferende kerk in Christus. O kom toch, aanbid die overwinnaar. Die daar staat met de boekrol in zijn hand. Die nu wordt geopend. Zie en aanbid hem. En weent niet. Want hij regeert. En hij zal zijn kerk niet begeven. Niet verlaten. Hij heeft het gezegd. Ik ben met u. Tot aan het einde van de wereld. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Ik zal u thuis brengen. En dan. Dan zal ik voor eeuwig en altijd al de tranen van uw ogen afwissen. Amen. Gemeente, zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, laat het zo toch mogen zijn dat gij door uw lieve geest, zoals ge dat ook gedaan hebt bij Johannes, de ogen mag openen om te zien, Heere. Want dat is het werk van uw heilige geest, maar gij hebt beloofd dat wanneer dat woord zal gepredikt worden, het zal doen al wat gij behaagt, Heere. En zo zal door de verkondiging van uw woord de ogen van zielen geopend worden. Geopend ze om hun ellende te zien. Geopend hun ogen om tranen te wenen vanwege de zonden. Maar geopend ook hun ogen om te zien de leeuw uit Juda's stam. O, dat wonder, dat onbegrijpelijke wonder, weent niet. O, als gij die tranen gaat drogen, heren, door een gezicht op Christus. dat zoveel troost bevat, Heer. Want niets, niets kan een wenende ziel meer troosten dan het gezicht op Jezus. Geloofsoog op hem gericht, dat doet de tranen wegnemen. Dat geeft ware troost, dat geeft uitzicht, dat geeft hoop, te midden van de oordelen, te midden van de duisternis, te midden van de aanvallen. Daarom klinkt het telkens weer, vanuit uw woord, vanuit het evangelie, door uw dienaren. Zie, zie op de leeuw uit de stam van Juda, die overwonnen heeft. Heere, open onze ogen, opdat we zien mogen, hem zien mogen, hem alleen, opdat het gelden mag. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Laat het zo mogen zijn, voor het eerst vanavond, of telkens weer opnieuw. Want Heere, zonder u, zonder het zien op u, kunnen wij niets doen. Heere, laat ons dan altijd en gedurig op u alleen mogen zien. Richt ons hoofd omhoog, hef het omhoog en doe ons door uw Heilige Geest in Christus uw gunst aanschouwen. Blijf zo bij ons, ook de komende week die we weer ingaan. Ook als we als kerkenraad samenkomen, als we ook woensdag met de ouderen en alleenstaanden samen met de diaken in het kerstfeest hopen te gedenken. Heere, zo bidden wij u. Blijf bij ons, in ons persoonlijke leven, in ons gezinsleven, in ons gemeentelijke leven. O koning van de kerk, overwin gij al de vijanden en wil gij geven ware vrede. In u. Verzoen het zondige. Heb dank dat we het woord mochten verkondigen. Blijf bij ons. Om Christus wil alleen bidden met u. Amen. Zingen wij gemeente ten slotte van die rechterhand met de dichter van Psalm 118. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand, doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.